Hartelijk welkom, dames en heren. We zijn begonnen met de commissie Samenleving voor het eerst sinds het nieuwe jaar. Ik wil nu alvast u alle medewerking vragen, zodat het deze keer geen race tegen de klok wordt tot 11:30 en ik de geachte ambtenaren de stuip niet op het lijf hoef te jagen met ruwe opmerkingen. Dus dat wil ik heel graag verhinderen. Dus heel graag uw medewerking. Maar laat u zich niet onbeduigd, alstublieft. Speciale gasten vanavond, mevrouw Irene Jansen en Jan Alberts. Irene Jansen is algemeen directeur van Stopos, die mevrouw daar helemaal rechts van mij. Naast haar zit dan de heer Alberts van het bedrijfsbureau. En daarnaast zit een bekende van ons, mevrouw Caroline Heemskerk van de intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Zij komt aan de orde bij punt 11, dat weet u al. Ambtelijke ondersteuning, ook van harte welkom. En onze toehoorders uiteraard, waar ook ter wereld, zoals dat heet. We hebben berichten van de verandering van de heer Van Gruting en de heer Van der Bunt. Hij was er zojuist wel, maar zodra de vergadering begon, lichtte hij zijn hielen. Dat betekent dat we ook meteen punt 2 van de agenda, er zijn geen insprekers buiten de agenda. Dat wil zeggen dat we meteen kunnen doorstoten naar punt 3. En punt 3 houdt in dat we definitief de agenda vastleggen zoals die hier aan u is voorgelegd. Mag ik daar uw instemming mee of zijn er problemen mee? Niemand van de commissie? U bent bijzonder aardig vanavond. Dan gaan we door naar punt 4 van de agenda. Mededelingen van de voorzitter. Een mededeling vanuit de commissie. Ik heb zelf wel een mededeling. Maar ik wil heel graag eerst de leden van de commissie het woord geven. Niemand. Dan mag ik met een mededeling komen. Enkele dagen geleden toen heb ik overlegd met wethouder Bruggeman over een werkbezoek aan de intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Met de nadruk op de hele besluitvormingsproces rondom de cliënt die met een bijstandsaanvraag komt. Ik dacht in eerste instantie dat is mijn eigen behoefte, dus laat ik dat zo laten. Maar in het gesprek kwamen we toch vanuit dat het misschien wel aardig is dat ik dit ook even aan de commissie voorleg. Dat we dat wat ruimer kunnen aanpakken. Mijn vraag dus aan u, aan de aanleiding van deze mededeling, wordt dit gedeeld? En op de tweede plaats zit er dan ook nog een praktisch punt aan vast. Het is voor de medewerkers van de IAS bijna niet te doen om dat 's avonds te doen. Dus dat zou betekenen dat we moeten kijken of er een moment is waarop we dat overdag kunnen, waardoor we ook voldoende diepgang hebben. Mag ik daar over de gevoelens van de commissie? Heel fijn, dat sluit dan ook bij mijn wens erbij. Meneer de Wetter, dan mag ik u vragen om dit voor ons te organiseren in samenwerking met de collega's van IAS. De wethouder knikt. Zeer bedankt. Ik zie er zeer naar uit.
Voorzitter.
Mevrouw Van der Burgt.
Is daar een dag voor, eventueel een woensdag bijvoorbeeld? Voorkeur.
U wilt graag een woensdag.
Goed. Al dus vastgesteld, dan gaan we over naar punt 5 van de agenda en hebben we het over de besluitenlijst van 14 december. Daar zijn geen op- of aanmerkingen over bij de Griffie binnengekomen, misschien naar aanleiding van mevrouw Jeltes.
Ja, naar aanleiding van de brief over het landje van Ries is inmiddels beloofd, behandeld en ik zou willen vragen of dat ook, ik geloof dat ook al een beetje afgesproken is, maar dat het volgende maand hier aan de orde komt en ik neem aan dat het college tot dan ook geen handelingen verricht ten opzichte van het landje. Oké.
Datzelfde had ik ook op mijn aantekeningenlijst staan. Dank u wel voor uw mededeling. Andere leden van de commissie op dit punt? Zo niet. Dan gaan we door naar punt 6 van de agenda. Dat is de lijst van toezeggingen. Kijk, maar rustig even mee, nummertje 46 blijft staan. Mag ik daar meteen even vragen aan de wethouder of daar nog enige voortgang in zit, of daar iets over te melden is?
Wij hebben een plan van aanpak van paswerk ontvangen. Ik heb het vanmiddag ontvangen op mijn mail, waarbij gevraagd is of wij in april het in besluitvorming willen brengen in de Raad. Dat betekent dat de paswerk naar alle gemeentes in de gemeenschappelijke regeling de cijfers gaat sturen. Dus ik denk dat het goed is om te laten staan, maar voor april of uiterlijk april wordt dat behandeld in onze raad.
Ik dank u wel. Nummertje 48, daar zijn we vandaag mee begonnen. Daaraan is dus deels voldaan. Punt 53 is inmiddels voldaan. Het gaat over de Hertenkamp Dat is voldaan met een brief van het college van 6 januari 2012, kenmerk 2012-3-0-490, toegezonden via de mail ook. Het valt mij persoonlijk wel op, maar dan hoeft u verder dat in die brief wordt de term bedrijfsplan genoemd, terwijl de wethouder toch bij ons aandrong dat het beheersplan zou moeten zijn, maar de wethouder is er nou niet. Dus dat is verder ook niet meer aan de orde. Ik zie de heer Snakkers mijn richting uitkijken.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou namens de CDA-fractie toch nog een enkele opmerking willen maken over de brief waarvan we kennis hebben genomen. De brief is heel duidelijk, maar in de beleving van onze fractie ook vrij streng. De toon van de brief heeft ons toch enigszins verrast, ook al zijn we ons bewust van de voorgeschiedenis van deze brief. En heeft ook de CDA-fractie zich kritisch uitgelaten over het feit dat er nog steeds geen bedrijfsplan, toekomstvisie, dan wel beheersplan is overlegd door het bestuur. En ook vanuit de CDA-fractie is aangedrongen op het zo spoedig mogelijk overleggen van die toekomstvisie. Maar wij vonden als fractie dat we toch even deze opmerking gemaakt wilden hebben naar aanleiding van de brief. Dank u wel.
Dank u wel. Andere commissieleden op dit punt, mevrouw Jeltes en dan de heer Roemers.
Nou, dan wil ik graag even zeggen dat D66 heel blij was met deze strenge brief.
Meneer Roemers was iets eerder.
Ja, wij vonden ook dat het een goede brief was, maar we zijn het wel met CDA eens dat hij wel heel erg hard van toon was.
De heer Schuring.
Het is soms nodig om duidelijk te zijn door krachtig te zijn.
Nou, probeer daar maar eens overheen te komen, mevrouw Stegmeijer.
Nou, ik vond de toon prima, maar ik vond de termijn, de brief is geschreven op 6 januari en 11 januari moest het bedrijfsplan binnen zijn, vind ik wel heel kort.
Gemengde reacties, maar de wethouder is er op dit moment niet. Nog één opmerking dan en dan gaan we verder met het volgende punt. Mevrouw van den Burgt.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik sluit me toch aan bij de VVD de woorden. Soms moet hard zijn, want het gaat niet over woensdag 11 januari en de ingevulde subsidieformulieren. En die zijn al een tijdje geleden naar alle mensen toegestuurd om die in te vullen.
Dus goed. Het gaat niet om, mag ik de beraadslaging hierover stoppen? U heeft nog een opmerking hierover.
Voorzitter, u als raadslid heeft in de laatste gemeenteraad gevraagd om een brief of een nota over wetwerken naar vermogen, de transities in de jeugdzorg en de ABBZ in september te mogen ontvangen. Hij staat niet bij de lijst van toezeggingen, maar ik kan u bij deze wel toezeggen, dan mag het opnieuw op de lijst, dat wij eind januari het plan van aanpak klaar hebben samen met de gemeente Heemstede en Haarlemmerlieden. Dan zal het in februari in het college behandeld worden. Het wordt u ter kennisgeving toegestuurd en wellicht wilt u, hoewel het niet ter vaststelling, maar wel ter oriëntatie zou kunnen zijn, in mogelijkwijs in maart in de commissie nog een keer aan de orde kunnen komen. Zodat in ieder geval u van alles op de hoogte bent.
Ik dank u wel. Ik had deze opmerking van u had ik bij de mededeling staan van het college, maar het is prima dat u dat nu al doet hoor. Dank u wel. Dan punt 8 van de agenda, de rondvraag. Oh, sorry, ik ben weer iets vergeten. De ingekomen stukken. Ingekomen stukken voor de raad. Wie van de leden van de commissie? Niemand. Dan gaan we over naar de rondvraag. Wie van de commissie? Meneer Roemers? Mevrouw Stegmeijer.
Ik heb een vraag betreffende de kinderopvang bij de BSV. Heeft u daar informatie over hoe de stand van zaken is? Vraag ik aan de wethouder.
U begrijpt de vraag? Ja. Oké.
Okay. Situatie geweest van vermeend kindermisbruik op
ja,
de BSV.
Ik zeg niks. Maar...
Dat is op zichzelf. Oh, pardon, ik werd even afgeleid, sorry. Daar zijn verschillende krantartikelen over geweest. Er is afgelopen zondag een informatiebijeenkomst geweest in de BSP zelf. Dat is goed verlopen. Er heeft ook in de krant gestaan dat het een en ander niet in orde was over verklaring omtrent gedrag. En over een aantal eisen die vooruitlopen op de nieuwe wet op de kinderopvang. Ik kan u mededelen dat alle verklaringen omtrent gedrag er zijn, alleen niet op één centrale plek. We hebben ze gevraagd om ons ook toe te sturen. Ze zijn maandag door de BSW naar ons als gemeente gestuurd en we weten dat dat in orde is. De eisen die er verder liggen voor de wet voor de kinderopvang, die moeten eind volgend jaar in orde zijn om in het register opgenomen te kunnen worden voor kinderopvang. Het is bij veel peuterspeelzalen op dit moment nog niet op orde, maar dat komt ook omdat het wettelijk nog niet op orde hoeft te zijn. Volgend jaar wel. Dus dat is op zichzelf geen probleem voor de peuterspeelzaal om dat op orde te krijgen.
Dank u wel.
Ik dank u wel. Dat heer Roemers heeft me verzocht of hij nog even terug mag voor de rondvraag. Gaat u gang, meneer Roemers.
Ik heb een vraag over de antwoorden die de heer Schel heeft gekregen van de fractie van de Partij van de Arbeid over vragen over de vogelzang. Of wij op de hoogte kunnen gehouden worden van de voortgang daarvan. Het is een vrij uitgebreide beantwoording, daarvoor dank. Maar er zitten toch nog een aantal losse stukjes aan, losse eindjes aan. En wij zouden graag als raad op de hoogte willen gehouden worden van hoe dat verder verloopt met de vogelzang.
Voorzitter, het heeft ons grote aandacht en wij zullen u op de hoogte houden.
Dat was het, meneer Roemers. Dank u wel. Dan gaan we over naar meningvorming, punt 9 van de agenda. We zijn meteen aangekomen waarvoor onze gasten mevrouw Jans en mevrouw Alberts aan tafel zijn geschoven. Wethouder, naar bevind van zaken stuurt u de vragen of de opmerking maar door naar links of naar rechts, de heer Dubbe of de mensen van Stoopos. Heeft u behoefte aan een korte inleiding?
Voorzitter, de begroting is samen met de meerjarenbegroting en een beleidsplan opgesteld. Beleidsplan en de meerjarenbegroting zijn hier niet de goedkeuring in deze raad. U heeft ze wel gezien ter kennisgeving. We praten over de begroting zelf. En ik denk dat het veel, als het technische vragen zijn, wil ik graag het woord via u doorgeven aan de directie van Stoopos.
Wie van de leden van de commissie? De heer Roemers, Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil beginnen met het bestuur van Stoopos een compliment te maken voor het feit dat ze een sluitende begroting voor 2012 hebben gemaakt. En ik heb ook begrepen dat het geen eenvoudige zaak was, want in die begroting wordt voor 2 ton bezuinigd. En ze moeten ook nog een probleem opvangen ten aanzien van de oudere regeling. Mensen boven de 52 jaar die mogen korter werken, maar daar krijgen ze te weinig geld voor vanuit Den Haag en ook dat moet opgevangen worden. Ook als je kijkt naar de meerjarencijfers, meerjarenbegroting, zijn dat ook sluitende cijfers. Het is wel zo dat het overschot bijzonder klein is, want als je kijkt naar het percentage van de totale omzet van de Stoopos is het nog minder dan 1%. En als je bovendien weet dat er over 2011 een tekort verwacht wordt, waardoor het eigen vermogen verder naar beneden gaat, dan is het ook strikt noodzakelijk dat dat eigen vermogen groter wordt. Dus het is ook van groot belang dat deze begroting die is ingediend, dat die ook tijdens de uitvoering wordt nageleefd. De Partij van de Arbeidsfractie is ook blij dat er meer stabiliteit in de organisatie is gekomen. Vorig jaar zijn nogal wat directeuren verwisseld. Daar zit nu wat meer stabiliteit in. En ik heb gelezen dat het bestuur en de directie ook hopen dat daar mede daardoor dat ook het ziekteverzuim teruggedrongen kan worden. Dat is betrekkelijk hoog met 8%. En het is natuurlijk heel belangrijk dat dat teruggedrongen wordt, want dat brengt allemaal vervangingskosten met zich mee. En daar heeft verder natuurlijk niemand wat aan. Ook hebben wij begrepen dat er een goed overleg is nu met de directeuren van de scholen om nog meer duidelijk te maken dat zij integraal verantwoordelijk zijn voor hun eigen school. En dat is niet alleen, laten we zeggen, voor het onderwijs als proces, maar ook voor het feit dat ze met de centen moeten uitkomen, zeg ik dan maar, als financiële man. En ik heb begrepen dat ook dat proces goed verloopt. Wij hebben vorig jaar gevraagd En daar is ook aan voldaan om per school informatie te krijgen. Die informatie zit er per school ook achter. Maar het stelde me in die zin wat teleur dat het alleen maar over de huisvestingskosten gaat. Want interessant is natuurlijk ook om informatie te hebben over de personele kosten per school. Want het lijkt me, en dat is een beetje, ben ik hier in een spagaat dat je zegt, dan moet je dat als raad nou weten. Maar het lijkt me toch zeker dat het bestuur van Stopos die informatie nodig heeft als sturingsinformatie. Hè? Dat het noodzakelijk is om per school te weten hoe dat gaat. Want in die personele kosten zitten natuurlijk ook vervangingskosten, zitten allerlei andere kosten in. En het is, lijkt mij van belang om daar inzicht in te hebben. Dan kom ik op het laatste punt, het eigenlijk belangrijkste punt, en dat is de fusie tussen natuurlijk de Sint-Jozefschool en de Glaaf-Floris-school in Vogelenzang. Wat voor de Partij van de Arbeid erg belangrijk is, dat er goed overleg is met de ouders. Dat vinden wij uitermate belangrijk. En een tweede punt, wat niet minder belangrijk is, dat er een goedere borging is voor de neutrale, voor het neutrale openbare karakter van de school, ook na 1 augustus 2012 als de fusie zal plaatsvinden. Je zou een beetje kunnen zeggen als kritiek dat men in de praktijk een beetje vooruit is gaan lopen op de formele beslissing. Want de formele beslissing is door de raad nog niet genomen. Maar naar ik begrepen heb, vindt er in de praktijk functioneren sommige onderdelen van die school al als waren er sprake van een fusie. Ja, dat is een schoonheidsfoutje, maar je kunt wel zeggen van, nou, daar moet je dan ontzettend veel kritiek op hebben, maar sommige dingen lopen nou eenmaal als ze lopen. Maar wat wij nogmaals belangrijk vinden, dat er goed overleg is met die ouders en dat ook na 1 augustus 2012, dat er een goede borging is van het neutrale, schuine streep, openbare karakter van die school. Daar wou ik het even bij laten.
Ik dank u wel. Wie van de leden van de commissie, de heer Schuring.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan het kort houden, want ik ben het voor 99% eens met wat de heer Roemers gezegd heeft. Het is verheugend om na de moeilijke jaren deze begroting te zien, die een positief resultaat heeft. Inderdaad, het is maar een kleintje, maar in deze bijzondere tijden is het mooi dat het er is. En het is prachtig dat de gemelde maatregelen resultaat lijken te hebben. Het verheugt ons. Ook al omdat we bij vorige gelegenheden in een andere toonzetting hebben moeten spreken. Gelukkig. Wij hebben op dezelfde manier als de heer Roemers enige bezorgdheid over het openbaar onderwijs te Vogelenzang. We zien wat er gebeurt en we begrijpen dat dat onvermijdelijk en logisch is. Bij vorige bijeenkomsten is ons verzekerd dat het openbaar onderwijs de volgende zang, zij het in kleine vorm, gewaarborgd zou zijn. En we hebben begrepen dat ons dat ook aangetoond zal worden te zijner tijd. Daar wil ik bij deze gelegenheid dus aan herinneren dat wij dat tegemoet zien, omstreeks het feit dat de gefuseerde school tot stand komt. En verder wensen wij de beheerders van Stopos veel succes met deze begroting. Dank u wel.
U ook bedankt, mevrouw Jeltes.
Dank u wel. Ja, ik sluit graag aan bij de vorige sprekers. Maar ook over die Graaf-Floris-school, daar heb ik ook een vraag over. Want in uw meerjarenbegroting staat er, de Graaf-Floris-school gaat over. En dan staat ook iets, die maakt geen onderdeel dan meer uit van Stopos. En ja, mijn vraag is dan, hoe wordt dan de invloed van Stopos op die nieuwe fusieschool, waarin wij toch graag een stukje openbaar en neutraal onderwijs willen houden. Dus dat is een beetje dezelfde zorgen. En, ja, en dat hoge ziekteverzuim, komt dat alleen door de problemen die u gehad in het verleden, of zijn er ook andere bijzondere oorzaken voor? Dank u wel.
U, mevrouw Stegmeijer.
Ook Liberaal Bloemendaal is blij met de sluitende begroting die gepresenteerd is. En inderdaad, bij ons is ook de zorgelijke toestand rond die 8%, percentage van 8% rond ziekteverzuim en het streven van, om dat terug te brengen. En wij hopen dat dat gerealiseerd gaat worden. Ook het voornemen om verbouwtrajecten pas in gang te zetten wanneer alle randvoorwaarden is voldaan, vind ik een goed initiatief. Dat was het.
De heer Snakkers.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan mij ook heel makkelijk en snel aansluiten bij de betoog van vorige sprekers. willen nog wel een aantal kleine puntjes aanstippen. Ook wij zien het ziekteverzuim als een aandachtspunt voor bestuur en directie. Wat ik ervan weet is dat de heer Roemers, die noemde zojuist als aandachtspunt goed overleg met ouders bij fusie van de Jozefschool en Graaf Florisschool in Vogelenzang. Bij mijn weten vindt er goed overleg met de ouders plaats. Ik weet niet beter dan dat gebeurt. Maar uiteraard dient daarop te worden toegezien. Ik heb nog wel twee vragen. Ik zie op pagina 7 een bedrag staan van 46.000 voor onderwijskundige vernieuwing die de Stolpelscholen in Bloemendaal krijgen. En zou dat graag nog toegelicht zien. Waar gaat dat meer concreet aan besteed worden? En hoe verhoudt zich dit bedrag tot de verordening materiële financiële gelijkstelling Bloemendaal 2012, die we nog gaan vaststellen. En ik lees op pagina 11 iets over besluit over BTW-vrijstelling voor ondersteuning aan Stolpels. En ik vroeg mij af wat daar de stand van zaken van is. En dat waren mijn vragen, voorzitter. Dank u wel.
Ik dank u ook, mevrouw Van den Burgt, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ja, er is weinig aan toe te voegen, denk ik. Maar goed, de laatste berichten vanuit Den Haag zijn ook minder leuk. Dus al het geld wat in het onderwijs is verstopt, schijnt niks op te leveren. Dus, maar goed, zo denken wij er niet over. Ik sluit mij met name aan bij de Partij van de Arbeid met betoog. En ik had alleen de laatste over die nieuw beleid, want daarvoor staat juist dat er ruimte zou kunnen zijn voor nieuw beleid en knelpunten, maar dat daar nog te weinig financiële ruimte voor zou zijn. Dus, er eerder gekeken wordt naar een sluitende begroting als dat er mogelijk nieuw beleid mogelijk is. Tot zover.
Ik dank u wel, mevrouw Van den Burgt. Het woord aan de wethouder, eerste termijn.
Ja, voorzitter, er zijn veel opmerkingen gemaakt, maar de opmerkingen kwamen toch wel grotendeels overeen. In ieder geval heb ik gehoord dat mensen het bijzonder waarderen en complimenten geven voor de sluitende begroting die nu gepresenteerd wordt, ook in de meerjarenbegroting. De zorgen die er zijn, of niet zozeer de zorgen, maar wel de zorg dat het openbaar onderwijs, het neutraal bijzonder onderwijs in Vogelenzang blijft voortgezet. Ik zou dadelijk graag ook even mevrouw Janssen daar als de nieuwe algemeen directeur van Stolpels graag het woord eventjes via u willen geven. Dat is denk ik even van belang. En wij zullen, er zijn in deze nota, of in deze begroting, wordt vooruitgelopen op een aantal zaken. Een van de zaken waarop vooruitgelopen is de fusie, want de fusie moet nog hier in de Raad komen. En daar zullen we inderdaad een besluit over moeten nemen. Ik zou u ook willen vragen of u daar een tijdschema kunt noemen wanneer wij dat hier in deze raad kunnen verwachten. Dat weet ik wel, maar het is misschien fijn als u dat ook nog eventjes kunt vertellen. En waar u nog even een toelichting wilt geven over de onderwijskundige vernieuwingen van de 46.000 euro. Helemaal in de relatie met datgene wat we straks gaan bespreken. En het is me even onduidelijk of u al vooruitloopt op het besluit wat wij straks gaan nemen over de andere inzet, zeg maar de kapitaalslastenreservering voor onderwijskundige vernieuwingen, of dat u dat op een andere wijze inzet. En daar zou ik ook via de voorzitter ook graag even het woord over willen geven.
Dan gaan we het woord meteen doorgeven aan mevrouw Janssen. Gaat u gang.
Dat gaat zo snel. Excellent presteren heet het strategisch beleidsplan. Hartelijk dank voor al uw opmerkingen. Ik wou ook nog iets even zeggen over het ziekteverzuim. Als ik daar, of ik weet niet of ik daar iets over mag zeggen. Dat mag. Het ziekteverzuim van Stolpers is richting de 8%. Dat is, het is 7,8. Dus zeg maar afgerond 8%. Dat is veel te hoog. Het landelijk gemiddelde is 6,2. Voor het primair onderwijs. Ik heb alle dossiers bestudeerd. Het gaat om 17 langdurige zieke mensen bij Nelstopers. Die verspreid zijn over, soms zijn het twee per school. En voor alle scholen van Stopers zitten ze niet allemaal, niet alle scholen hebben langdurige zieke mensen. Als je kijkt, dan is ongeveer de helft werkgerelateerd. En dat heeft inderdaad wel naar mijn idee ook te maken met de situatie die ontstaan is. Dat mensen zich wat overbelast hebben gevoeld met onzekerheden rondom toch de dingen die op scholen hebben gespeeld. Die dossiers zijn we allemaal aan het bekijken. En de verwachting is, daar worden we ook mee geholpen door iemand ook van het vervangingsfonds. Die samen met ons een arbeidsdeskundige gaat kijken hoe kunnen we die mensen nou zo snel mogelijk weer aan het werk krijgen. En ik verwacht dat de helft van de dossiers voor de zomervakantie zijn opgelost. Dus in die zin ben ik wel gerust als ik kan zeggen, ik heb veel met wet poortwachten en al die dingen gewerkt. Zodat ik kan zeggen van nou, die verwachting weet ik wel zeker, omdat wat er gebeurd is, is dat die dossiers vaak blijven liggen. En dan gaan de weken van de wet poortwachten, die blijven lekker doortellen. In die zin kan je dan al ineens zien dat het percentage met een sneltreinvaart achteruit zal gaan. Wat ik mij wel verheugt is dat het kortdurig ziekteverzuim heel laag is. Dus het hoge percentage ziekteverzuim wordt veroorzaakt door de langdurige zieken. En op het moment dat je daar een slag in kan maken, dat je weet dat je die, wat de redenen zijn. Want er zijn ook langdurige zieken die gewoon een medische oorzaak hebben die soms ook moeten leiden dat we moeten afwachten tot ze uiteindelijk ook worden afgekeurd. Dus dat is met betrekking tot ziekteverzuim. Ik weet niet of ik zo voldoende u geïnformeerd heb. Dan nog misschien ook nog even een toelichting op de personele kosten per school. Want het klopt dat in de begroting de personele kosten nog niet op schoolniveau zijn uitgewerkt. En daar is een reden voor. Toen ik bij Stopers kwam op 17 oktober... En ik kom zowel bij de Hogeschool van Amsterdam als bij de Universiteit van Amsterdam als vanuit het voortgezet onderwijs. En van oorsprong kom ik uit het primair onderwijs. Maar zie je dat heel veel begrotingen heel veel knelpunten oplossen op een centraal niveau. Dat was bij Stopers ook het geval. Dat betekent dat de integraal verantwoordelijkheid van een schooldirecteur, die was niet voor alle gebieden inzichtelijk en ook dat ze daar voor hun personeel slagen mee konden maken. Dat is niet de gewenste situatie. Dat was een van mijn eerste conclusies toen ik naar alle stukken keek dat ik daar kwam. Daar zijn we mee bezig om dat terug te sleutelen. En we zijn zover dat we eind januari al die personele kosten per school in kaart hebben gebracht. En dan ook echt met de school kunnen kijken hoe kun je het op schoolniveau ook investeren dat je... Want we hebben niet voor niks in ons strategisch beleidsplan staan dat we ook excellente leerkrachtvaardigheden willen. Want we moeten het doen. Het gaat niet om de bovenschoolstructuur. Nee, het gaat om het onderwijs aan de kinderen op school. En ik denk dat we met die slag kunnen we ineens met Stopers ook directeuren, wat we een beetje krachtig leiderschap noemen, maar ook in hun kracht zetten om daadwerkelijk hun integrale verantwoordelijkheid op zich te nemen. Maar die konden we ten tijde van de begroting nog niet per deelbegroting aan u presenteren. Dat is eigenlijk de reden dat hij er niet in zit. Vind ik wel jammer, maar het is niet anders. Om terug te komen op de vraag met betrekking tot de fusie van Graaf Floris. Ik ben het mee eens dat het wat onzorgvuldig is, is dat wij het al in de begroting hebben verwerkt, terwijl het besluit nog niet genomen is door de gemeenteraad. Wat er wel bij de Graaf Floris, waar we al eigenlijk dat ik kwam mee bezig zijn, is om samen met ouders en de MR en ook de mensen van de La Salle, het Rooms-Katholieke Schoolbestuur, waar we met in fusieverband een partner mee hebben, dat we daar bijna wekelijks in gesprek zijn om op een zorgvuldige manier elke keer te kijken wat zijn dan de wederzijdse belangen. Ook daarin zijn we met elkaar in gesprek over hoe borg je nou dat openbaar onderwijs. We zijn het nadenken over onderwijsarrangementen. Hoe kun je op de ene manier toch zorgen dat mensen de kernvakken kunnen krijgen, maar ook een arrangement specifiek toegepast op de identiteit van waar ouders behoefte aan hebben. En ik heb ook afgesproken dat met de fusie op 1 augustus 2012 is het niet zo dat de Stopers helemaal uit beeld verdwijnt. Maar wij zijn ook een samenwerkingspartner van LaSalle. Dus ook daarna zullen we met elkaar kijken hoe we die slagen moeten slaan. Want we zijn ook samen partner in Halfweg, waar precies dezelfde krimpsituaties ook een probleem op gaan leveren. En kan het misschien wel andersom worden. Dus in die zin ben ik er niet zo bang voor dat we, zodra we het weggeven, dat we ons niet zorgen maken over de kwaliteit en de borging van het openbaar onderwijs, ook in Vogelenzang. Ik weet niet of ik zo vraag.
Ik denk dat voor de raadsbeslissing over die fusie, dat u en uw bestuur zich heel goed moet realiseren, maar u hoort het ook aan de reacties, dat dat een ontzettend belangrijk punt is, hoe dat precies geborgd wordt. Want het verhaal wat u nu vertelt, begrijp ik wel, maar vind ik toch niet nog 100% helder, moet ik heel eerlijk zeggen. En ik denk, ik wil dat niet nu van u vragen, maar ik denk TZT, als die beslissing aan de raad voor ligt, dat er daar dus een volstrekt helder verhaal moet zijn hoe dat geborgd gaat worden.
Oké, de heer Schuring had ook een vraag aanvullend.
Ik wil daar bijval bij geven, voorzitter, en eraan herinneren dat ons bij een vorige gelegenheid gezegd is dat er aanpassingen van statuten zouden komen, met name bij de LaSalle, om dit mogelijk te maken. En wij gaan ervan uit dat op het moment dat wij benaderd worden over die fusie, we daar gedetailleerde gegevens over zullen hebben. Op voorhand zeggen we eigenlijk dat we dat zullen eisen dan. Overigens, we twijfelen er niet aan dat het komen zal.
Mevrouw Jansen. De heer Alberts. Ook u moet 2 keer drukken, hoor.
Ik dacht dat ik het in 1 keer kon. Neemt u me niet kwalijk. In mei van dit jaar is die aanpassing geweest. Is in het fusiedocument opgenomen wat u in de Raad van maart voorgelegd krijgt. Maar het is al gebeurd. Maar we gaan het ook nog op papier aan u laten zien.
Prachtig, dank u wel.
Dat is eigenlijk ook het antwoord op de planning, omdat we nu met beide MR over het fusiedocument in gesprek zijn. Omdat daar ook de personele kant natuurlijk een heel belangrijke vraaggesprek is tussen de personeelsleden. En in maart zal het fusiedocument met de bijbehorende stukken bij de raad liggen, begreep
ik. Dan ga ik nog eventjes ook u iets vragen. De vragen die ik hoor vanuit de raad is de borging van het onderwijskundig model wat u heeft of de afspraken die u daarover maakt. Ik denk dat wij het bijzonder op prijs zouden stellen als datgene wat u aan afspraken heeft, dat we dat ook op papier zouden mogen krijgen ter kennisgeving.
Dat is prima.
U zet het betoog voort, mevrouw Jansen. Er waren nog wat vragen van financiële aard, dacht ik.
Onderwijskundige vernieuwing. Ik hing er even op 2 benen, omdat ik dacht van er zit nog een afrekening die onder andere uit onderwijskundige vernieuwing wordt bekostigd vanuit Barnwater en Julianenschool. Maar die zijn volgens mij tot en met 2011 beide inmiddels afgerekend met de gemeente. Dus dit bedrag is een bedrag waarvan we op basis van de huidige verordening, hè, want ik weet dat u straks praat over een aanpassing van die verordening, weten dat we daar in 2012 een aanvraag voor kunnen indienen. Die gaan we ook doen. En er is op dit moment overleg gaande tussen bestuur en de gemeente of dat mogelijkheden biedt, wellicht op de manier zoals u straks gaat besluiten, voor de Sparrenbos, maar dat is nog in een pril stadium. Daar gaat het bestuur zich nog over buigen. Maar we hebben dit bedrag opgenomen omdat we weten en ook heel goed kunnen gebruiken dat we dat in 2012 kunnen gaan aanvragen. De BTW-vrijstelling, daar hebben we eigenlijk al vanaf het begin last van de reorganisatie van de Belastingdienst. Want Ernst & Young, die ons destijds hebben geadviseerd bij de wijze waarop we de samenwerkingsovereenkomsten tussen beide schoolbesturen vorm hebben gegeven. Die behartigt dit ook voor ons. En duurt soms letterlijk een half jaar voordat we met de aanpassing van de overeenkomst weer met een nieuwe ambtenaar aan tafel zitten. We weten de naam van die meneer en we hadden gehoopt in december te horen naar aanpassing van onze overeenkomst. Naar onze stellige opvatting voldoen we daarmee aan alle voorwaarden die de fiscus stelt aan een samenwerking overeenkomst voor gemene rekening. En dat is allemaal gebaseerd op jurisprudentie, waar ook Ernst & Young bij betrokken is geweest. We hebben toevallig van de week ook weer een beschikking gezien van de fiscus, een landelijke beschikking, waarin dit onderwerp ook weer wordt geregeld. Maar we weten het simpelweg nog niet. Dus het is voor ons natuurlijk ook heel spannend, maar we hopen binnen een aantal weken van de fiscus groen licht te krijgen.
Wetter, heeft u nog behoefte om nog aanvullingen? We zijn nog steeds met de eerste termijn bezig, hoor. Maar of kunnen we overgaan naar de tweede termijn?
Ik denk dat u over kunt gaan naar de tweede termijn.
Wie van de leden van de commissie voor de tweede termijn? Meneer Stankers?
Ja, heel kort. Ik wil eigenlijk zowel mevrouw Jansen als de heer Alberts hartelijk danken voor alle antwoorden. Het is een buitengewoon helder verhaal. En volgens mij heeft de commissie heel goed antwoord gekregen op de vragen die er waren.
Ik zie iedereen ook heel blij kijken, meneer Snakkers. Dus daar kan ik me bij aansluiten. U mag officieel nog de tweede termijn afsluiten. Of bent u ook blij?
Ik ben heel blij, dank u.
Goed, dan gaan we tot de conclusie. Ik begrijp uit alle vragen en ook uit de antwoorden en uw tevredenheid daarbij dat we dit, dat u instemt met de begroting 2012 STOPOS en dat we dit stuk kunnen doorgeleiden naar de Raad als hamerstuk. Mag ik er meteen gebruik maken om u beiden, mevrouw Jansen en de heer Alberts, te danken voor uw aanwezigheid hier. Mevrouw Jansen, heel veel succes verder. De kop is straf, zou ik zeggen. En ook wij zijn blij met u. Ook met de heer Apels trouwens. Veel succes. Dank u wel. Dan gaan we nu door naar punt 10 van de agenda. De verordening materiële en financiële gelijkstelling Bloemendaal 2012. Uw commissie wordt gevraagd een advies te geven of u hiermee kunt instemmen en als zodanig ook aan de Raad ter kennis kunt brengen. Wie van de leden van de commissie? De heer Snakkers, u bijt steeds het spits af. Hè? Heel goed.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het college stelt een aanpassing van de verordening materiële financiële gelijkstelling voor, omdat ze de lijst van bestedingsdoelen in het van het jaarlijks te besteden budget onderwijskundige vernieuwing wil uitbreiden. Zelf spreekt het college in het duurzaamheids- en milieuprogramma 2012, waarover morgenavond wordt gesproken, over het oprekken van de bestedingsdoelen. Voorzitter, dat klinkt de CDA-fractie wat eigenaardig, geforceerd en zelfs negatief in de oren. Dat bevreemdt ons. Anders dan je zou kunnen denken gaat het begrip onderwijskundige vernieuwing in dit geval niet over lesmethoden of middelen, maar over bouwkundige aanpassingen aan schoolgebouwen ten behoeve van binnenventilatie, buitenschoolse opvang, informatie- en communicatietechnologie, weer samen naar school, leerlinggebonden financiering, werkplekken voor docenten. Het college wil deze lijst van aanpassingen nu uitbreiden met faciliteiten ter verbetering van het binnenmilieu en faciliteiten in het kader van energiebesparende maatregelen. In het duurzaamheids- en milieuprogramma 2012 kunnen we op pagina 10 lezen waarom nu voorgesteld wordt om de lijst van bestedingsdoelen uit te breiden. Dat houdt verband met de afgelopen rijksregeling verbetering van het binnenklimaat en energiebesparende maatregelen, huisvesting, primair onderwijs. En daarom wil het college ook dat budget onderwijskundige vernieuwing daarvoor beschikbaar stellen aan scholen. En scholen de mogelijkheid bieden in één keer een bedrag voor een termijn van 10 jaar aan te vragen en het budget voor 10 jaar vooruit te besteden. Tenminste, als ik het goed begrepen heb. De CDA-fractie kan zich bij de laatste twee punten zeker wel wat voorstellen, gelet op de kosten van de te treffen maatregelen. Maar we vragen ons wel af wat er gebeurt als meerdere scholen tegelijkertijd een subsidieaanvraag daarvoor indienen. Aangezien het budget onderwijskundige vernieuwing toch beperkt is. Immers, zo kunnen we opnieuw in het duurzaamheids- en milieuprogramma lezen, voor onderwijskundige vernieuwing voor de 17 basisscholen is een structureel budget van €98.250 per jaar dus beschikbaar. Dat is één vraag. Dan is een andere vraag of de wethouder al wat meer kan zeggen of en hoe, meer concreet, rekening gehouden gaat worden met mogelijke gevolgen van de onlangs door de Tweede Kamer aangenomen motie Beertema over doordecentralisatie. Er staat een opmerking over in het raadsvoorstel. En tot slot zouden we nog graag een toelichting krijgen op een opmerking in bijlage D. In het geval de subsidieaanvraag betrekking heeft op producten of activiteit uit de regionale natuur- en milieueducatiewijzer, gaan burgemeester en wethouders uit van het bestaan van deze relatie. Maar wat betekent dat nou concreet? En wat zijn de mogelijke consequenties hiervan voor subsidietoekenning? Dank u wel.
Ik dank u ook, meneer Snakkers. De heer Roemers, nou ja, we gaan het rijtje af.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan mij aansluiten bij de vragen van de heer Snakkers, met name ten aanzien van het probleem dat je als het ware als al die scholen aanvragen doen en je moet ze allemaal 10 keer dat bedrag geven, dan zit je wel met een budgetair probleem. En je zou kunnen zeggen van moet je niet die bedragen gewoon dan inderdaad maar aan die stichtingen ter beschikking stellen voor dit soort activiteiten. Ik bedoel, er zitten bij Stolpos, zitten, dacht ik, 4 openbare scholen uit onze gemeente. En dan heb je natuurlijk al een bedrag van 20.000 per jaar voor die 4 scholen. En dan moeten zij maar kijken hoe ze dat doen. Dat zou natuurlijk ook nog een bepaalde visie op het probleem kunnen zijn. Voor de rest kunnen wij wel leven. Ik heb alleen een vraag. En die heeft eigenlijk meer te maken met hoe we daarmee om moeten gaan. Ik kan me herinneren bij de kadernotabehandeling in juni 2011... dat er op een gegeven moment een motie is aangenomen om 23.000 euro te bezuinigen op vakleerkrachten. En dat zoveel mogelijk te zoeken in de afschaffing van indirecte ondersteuningssubsidies en de subsidies voor milieueducatie, onderwijsbegeleidingsdienst en het godsdienstonderwijs, in elk geval in 2012, voor een bedrag van 23.000 euro. En ik vraag me dus af, dat heeft eigenlijk niet zo gek veel met die verordening te maken, maar hoe dat dan budgetair, want hier worden allemaal bedragen genoemd, maar is er budgetair rekening gehouden met het feit dat die 23.000 er nog vanaf moet eruit gehaald moet worden?
Mevrouw Jeltes.
Ja, D66 kan wel instemmen met dit voorstel. Ik heb 1 vraagje erover, want ik kom hier ook vakonderwijs weer tegen. En ja, dat zag ik ook al in de begroting van Stolpos. Wat is dit dan voor vakonderwijs? Want wij geven volgens mij totaal 2 ton uit aan vakonderwijs. En dit is een bedrag totaal voor een heleboel zaken van 90.000 euro. Wat voor soort vakonderwijs betreft dit dan in deze verordening?
De heer Schuring.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij stemmen in principe in met het voorstel. Het uitbreiden van het doelgebied met het binnenmilieu en de energiebesparing lijkt ons strikt logisch. Ook wij hebben enigszins vragend naar het 10-jarenplan gekeken. Dus we wachten met belangstelling het antwoord van de wethouder over de financiering daarvan af. En een heel ander punt. Het werd ook al even opgemerkt. Eigenlijk heeft de verordening een misleidende naam. Het gaat over onderwijsvernieuwing, lijkt het, maar in werkelijkheid is het bouwkundig. Heeft het college er niet aan gedacht om de verordening een andere naam te geven? Of is dat met het oog op de continuïteit ongewenst? Dat is het, dank u.
Mevrouw van der Burg, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij sluiten ons als GroenLinks aan bij de Partij van de Arbeid met juist over dat dereguleren van en laat scholen het zelf beslissen. En zoals de VVD al net zei, de toekenningscriteria waaronder een aantal zaken staan, dat kunnen we toch niet onder onderwijsvernieuwing plaatsen binnen ventilatie en binnen milieu en energie. Dat heeft dus niet met onderwijsvernieuwing te maken. Verder had ik alleen de vraag over de laatste subsidie door het faciliteren ten behoeve van bezoek van de Anne Frank School. Ik kan mij herinneren dat namens de andere scholen toen op een gegeven moment gezegd werd van de directeur van de Denneweg, dat zij dat uit hun eigen budget konden betalen. Dus dat daar geen aparte subsidie voor betaald hoefde te worden.
Dat voor meer punten.
Ja.
Dus GroenLinks zal hier niet voor zijn.
Begint GroenLinks een duet? Of,
Sorry. Het is dus inderdaad niet met ons.
Wij willen dit graag ook als bespreekpunt in de komende raad.
Dank u wel, mevrouw Van der Burgt. Mevrouw Stegmeijer, u het welluidende slotakkoord van de eerste termijn?
Werkplekken voor docenten, wat wordt daaronder verstaan? Ik vond het niet zo erg onderwijsvernieuwend.
Dat was de eerste termijn. Meneer de wethouder, bent u al toe aan, of wilt u eerst even rust nemen?
Nee hoor. Ik vind het wel leuk om even op het laatste in te gaan. Niet zozeer op die werkplekken, daar kom ik straks wel even op. Maar wat is nou onderwijskundige vernieuwing? En wat heeft dat nou te maken? Heeft het allemaal met onderwijskundige... wij denken vaak aan onderwijskundige vernieuwing, aan nieuwe methodes. Ik weet dat op de Jozefschool in Bloemendaal gaat men nu in groep 7-8 een pilot doen met de iPad, waar dus in groep 7-8 de iPad erin gebruikt wordt. Dat mag namelijk niet uit het potje onderwijskundige vernieuwingen. Want de wijze waarop wij onderwijskundige vernieuwingen als vanuit de Rijksoverheid toegesluisterd krijgen, mag alleen maar bestemd worden voor bouwkundige doeleinden. En bouwkundige doeleinden ten einde het onderwijskundige vernieuwingen mogelijk te maken.
Bijvoorbeeld die nieuwe schoolborden?
Nieuwe schoolborden mag niet. Want nieuwe schoolborden zitten op het randje, want dat is daarnaar gevraagd. Hoort dat bij de inventaris? Dan mag het namelijk wel. Hoort het bij een ICT-werkplek, de werkplek voor docenten, mag het wel. Maar wanneer het gaat over de iPad voor groep 7, 8, om dat te gaan gebruiken, mag het weer niet. Dus dat is een beetje vaag veld. Maar het moet... Het is dus niet zozeer de onderwijskundige vernieuwing zozeer, maar het is wel de bouwkundige aanpassingen waarbij het door de wet buitengewoon streng omschreven is wat daar wel en wat daar niet onder valt. Deze zaken die wij hebben genoemd, zowel de verbetering van het binnenmilieu als de duurzaamheid, zijn eigenlijk een beetje specificering van de voorwaarden die de wet eigenlijk al stelt. Want daar ook wordt over ventilatie gesproken. Alleen we hebben het wat meer concreet gemaakt. Met name omdat het een bijzonder zorgpunt van mijzelf is dat ik vaak het binnenmilieu in de basisscholen erg slecht vind. En dat ik de scholen graag wil stimuleren om daar aanpassingen voor te doen. Want ik denk dat wij zijn het niet alleen hier in het gemeentehuis af en toe, hebben het erg warm in de zomer. Maar bij scholen vind ik wel eens het toelaatbare overtreden. Ja. Dus ik ben met veel scholen bezig om in ieder geval daar aan die duurzaamheid of in ieder geval die binnenventilatie aandacht te besteden. Daar valt dus duurzaamheid onder. Het is een afgeleide van wat de wet ons zegt. De systematiek van hoe zit dat nou met die dat wij u voorstellen? En gaat dat nou niet het bedrag te boven? Het bedrag is heel simpel. Als wij het bedrag wat we in totaliteit aan 100.000 euro vanuit de Rijksoverheid krijgen en verdelen over het aantal leerlingen, want daar doen we het, we hebben het niet over de 17 scholen, maar over het aantal leerlingen en dat dan per school kunnen bekijken, komen wij met de 100.000 euro uit. We zitten op 98.000 euro en nog wat. Dat is een vast bedrag wat scholen kunnen krijgen van ons. Alleen je kunt als het over bouwkundige aanpassingen komt, kun je er zo weinig mee. Je kunt, wat wij tot op heden hebben gedaan is, we stelden scholen in staat om een aanvraag te doen op basis van volgorde. Op een gegeven moment had je een subsidieplafond en hield het op. En dan was je weer het jaar erop aan de beurt. Toen hebben we gezegd, dit is niet goed. Als je het binnenmilieu moet verbeteren, kost je dat 50.000 euro. Als we dus nu uitgaan van ongeveer 6.000 euro per school, dat is dat omgerekend, hè, de 17 keer 6, dan zit je wel boven de 100.000, maar in ieder geval, dat is de systematiek van het aantal leerlingen, kun je per school namelijk exact uitrekenen, als je dat per 10 jaar of per 10 vermenigvuldigt, dus daar een afschrijvingstermijn inneemt voor die bouwkundige aanpassingen, dan kun je scholen namelijk wel in staat stellen, met die 6.000 doe je niets, maar met die 60.000 doe je dat wel. Dat heb ik u de vorige keer uitgelegd. Dat is kapitaliseren wat wij in wezen voor ze doen. Waarom doen wij dat? En waarom doen de scholen dat niet? Ik weet dat meneer Roemers daar de vorige keer naar gevraagd heeft. Scholen mogen dat niet van de wet. Scholen mogen namelijk geen investeringen in bouwkundige zaken doen. Dat wordt door de accountant onmiddellijk van tafel geveegd. Met andere woorden, scholen wordt verboden bouwkundige aanpassingen uit eigen middelen te betalen. Wat we dus nu doen, is een grens, een subsidieplafond per school te hebben. Dat natuurlijk zullen bekijken dat je niet boven het subsidieplafond uitkomt. We kunnen zeg maar uitgaan van een 60.000 euro per school, zeg ik even gemakshalve. Dat is een grote school anders dan een kleine school. Waarbij wij controleren of inderdaad aan de voorwaarden wordt voldoen. Dat het aan punten het grondslag heeft van onderwijskundige vernieuwingen. En waar inderdaad afspraken over gemaakt worden van een 10-jarige afschrijving of langer.
Ja, dat stellen we. Mag ik nou
een
vraag
stellen? Een interruptie van de heer Roemers.
Maar dan moet u dus wel zeker weten dat die subsidie 10 jaar blijft lopen van het Rijk. Want als dat niet zo is, zit u met een probleem. Ja, ik heb er op zichzelf niet zoveel problemen mee. Maar je kunt ook zeggen, wat ook meerdere suggereerden, dat als je het naar Stopos of La Salle doet, die bedienen meer scholen tegelijk. En dan moeten zij maar een keuze maken. Want wat u doet is dus in jaar 1, als het ware, 1 miljoen uitgeven. Want al die scholen die hebben er natuurlijk wel een verhaal voor. Dus in jaar 1 moeten wij...
Zou die interruptie kunnen afronden, meneer Roemers?
Een miljoen financieren. Daar moeten we ook wellicht rente over betalen. Dat weet ik dan niet zeker. Misschien kan het uit ons eigen vermogen nog. En we moeten dan zeker weten dat die subsidie 10 jaar blijft lopen.
Oké, dat lijkt me helder. Meneer de wethouder.
Dat zou een prima voorstel zijn, want ik waardeer de creativiteit die u daarin in legt. Waren het niet dat wij, als we de 3 grote schoolbesturen gaan kijken, plus de vele eenpitters die we daarin hebben, moeilijk tot een systematiek daarin kunnen komen. U heeft gelijk, dat in onderwijsland is niets veilig als we het over 5 of 10 jaar hebben. De motie die genoemd is, de motie Beertema, daar zullen we hele strenge regels moeten gaan stellen aan het feit dat wanneer scholen inderdaad door de doordecentralisering, hè, dus de scholen krijgen het bedrag ineens, en zullen we daar strikte afspraken met de scholen over maken, niet dat wij daarin doorgaan. Maar de onderwijskundige vernieuwing voor 10 jaar gegarandeerd hebben, is met welke andere onderwijs, we hebben het mevrouw Van den Burg noemde net even, is natuurlijk nooit te garanderen. Wij hebben gekozen voor deze systematiek, omdat wij ervan uitgaan dat dit hoort, dat is een aanvulling vanuit de Rijksoverheid, voor het onderhoud van schoolgebouwen en voor de bouwkosten van schoolgebouwen, dat dit in ieder geval een goede manier is om scholen in staat te stellen ook daadwerkelijk iets te doen. Wanneer we het hebben over scholen van de La Salle of en we hebben het over 4 of 5 scholen, dan gaat het over alsnog een bedrag van 30 of een 60.000 euro of 30 of 40.000 euro voor 1 school, dan is het alsnog moeilijk daarin te regelen. Dus wij stellen zelfs scholen in staat, we stellen zelfs de La Salle in staat. En we hebben het net gehad over Stopos met de school waar net ook de Stopos nog melding van maakte, de Sparrenbosch school. In Bennebroek, waar erg veel in mis is, heeft Stopos gezegd, wij vinden dat gelet op de scholen die wij nu hebben en de onderwijskundige staat of de bouwkundige staat van de scholen, wij het bedrag wat we krijgen hierin uitsluitend willen gebruiken voor deze ene school. En daar zijn ze toe gerechtigd. Het is namelijk niet schoolgebonden, het is bestuurgebonden. Dat betekent dat dit een uitweg is voor de Stopos. Dat hebben ze zelf voor de Koningin Wilhelminuschool van Salomo, geldt hier hetzelfde voor. Dus ik denk dat deze regeling een goede regeling is, waar de scholen natuurlijk ontzettend veel baat bij hebben, dat het veel problemen bij scholen weghelpt die op dit moment in een slechte staat verkeren. Ik denk met name aan de Sparrenbosschool, maar dat we uitstekende en hele goede waterdichte afspraken moeten maken met scholen, ook wanneer subsidie stopt, dat scholen dan bereid zijn om die kosten op zich te nemen, als het in ieder geval gaat over doordecentralisering. Dan nog even, ik ga even door. Ik snapte eventjes niet helemaal, mevrouw Jeltes. U had het over het vakonderwijs. U noemde daar een bedrag bij.
Nou, hier bij punt C staat vakonderwijs. En voor deze hele cluster hebben wij 98.000 euro. Volgens mij hebben wij in de begroting iets van 2 ton staan voor het vakonderwijs aan de scholen. Wat voor vakonderwijs wordt hier dan weer mee bedoeld?
Nee, ik denk dat zelf, maar misschien... Meneer...
De begroting staat voor ruim 2 ton. De 98.000 euro die u bedoelt, zijn die onderwijskundige vernieuwing. Dat is een andere bijlage.
Dat is onderwijskundige vernieuwing voor het vakonderwijs, toch?
Nee, deze verordening die regelt voor... verschillende dingen, oh, nou, onder andere het vakonderwijs. Ja, okay. Ja?
Tot slot,
voorzitter.
Dus de heer Roemers.
Die verordening, meneer Dubbe, die gaat dus eigenlijk over meer dan die 2 ton. Over die 2 ton en die 98.000 samen in feite.
Om nog meer. Om nog ook meer. Om godsdienstonderwijs. En ja, ja. In de bijlage A tot E, daar gaat het precies om. Ja, ja. Nee, dus... Er zijn in de begroting dus aparte bedragen aan verbonden.
Ja, ja.
Ja, stopgeldert. De wethouder voor voor zijn betoog.
Dan GroenLinks over de Anne Frank Stichting. Dit geluid heb ik inderdaad niet eerder gehoord. En als u daar een bespreekpunt van wilt maken, ja, dat begrijp ik daarin heel goed. Wij zijn nog steeds van mening dat we het belangrijk vinden dat scholen daar gebruik van maken. Wij denken dat dit een stimulering is dat scholen hier gebruik van gaan maken. En het geldt voor alles wat hier verder is. Natuurlijk ook voor milieueducatie, dat scholen dat zelf kunnen betalen. Maar alsnog, omdat vanwege het belang van deze situatie hebben wij gezegd, dat nemen wij voor onze rekening.
Nee, het gaat, als GroenLinks bedoelt natuurlijk ook niet dat het niet belangrijk is. Natuurlijk is het belangrijk, maar omdat de scholen zelf hadden aangegeven dat ze dat uit hun eigen budget. Omdat we natuurlijk, ja, we hebben nu hiervoor gehad over bezuinigingen op subsidies. Maar dat ze dat zelf, dat voor hun, zij vonden dat niet noodzakelijk. En directeur van de Dennenweg sprak namens de andere scholen. Dat was
het is duidelijk. Ja.
Dus, maar hou even te goede, het blijft belangrijk.
Voorzitter, ik heb die geluiden niet gehoord. Maar ik zou u bijna eerder dan aanraden om het in de subsidiemeetlat mee te nemen, als we het over deze zaken hebben, dan hier de hele verordening doorin te veranderen. Ik zou u dat afraden.
De heer Snakkers, nog een eerste termijn op interruptie? Prima.
Interruptie inderdaad, want ik had ook nog een vraag gesteld over een opmerking in bijlage D. Dat gaat over die regionale natuur- en milieueducatiewijzer. En ja, die zin kan ik niet volgen, omdat ik niet weet van wat de consequenties van de zin zijn in het geval de subsidieaanvraag betrekking heeft op producten en of activiteiten uit de regionale natuur- en milieueducatie. Wij gaan burgemeester en wethouders uit van het bestaan van deze relatie. Maar welke consequentie verbindt het college daar dan aan?
Voorzitter, ik vind dat een buitengewoon interessante vraag. En ik vraag mezelf, als u een schriftelijk antwoord gaat krijgen, dan of we daar uitkomen. Naar mijn idee verbinden we daar niets aan.
Misschien als het een bespreekpunt wordt in de raad, dat u op dat moment meteen het antwoord kan geven.
Nou, dat beloof ik. We gaan erop studeren. Maar ik neem haast aan dat wanneer de N en wanneer er iets genoemd wordt, dat er dan ook de relatie verondersteld wordt. Maar ik vind het een beetje open deur.
Ja, nee, nou, ik begrijp zeg maar, de reactie van de wethouder wel, maar dan verbaast het mij dat zo'n zin in een bijlage, ook al is het dan maar een bijlage, wordt opgenomen. Want die roept natuurlijk wel, zoals die er nu staat, vragen op. En dan, om dat voortaan te voorkomen, zou ik dan denken van, is zo'n zin in zo'n bijlage nodig?
Deze verordening die wordt elk jaar natuurlijk op deze wijze weer vastgesteld. Hij moet er of voor altijd uit, of hij moet er in ieder geval duidelijk erin. U heeft groot gelijk.
Zijn we toe aan de tweede termijn, of wilt u nog interroperen, meneer Rommers?
niet interrumperen, maar volgens mij heb ik nog geen antwoord gehad op die vraag naar aanleiding van de kadernota van 2011.
Ik kan er misschien wel iets over zeggen. De motie is aangenomen in het kader van de behandeling van de kadernota en die is zodanig ruim gesteld in de zin van onderwijsbegeleiding, godsdienstonderwijs, milieu, educatie, dat het college door middel van gebruik te maken van het restant wat er nog was, een overschot aan subsidie op het gebied van onderwijsbegeleiding, dat was ook ongeveer 20.000 euro, die is ingezet. En daarmee is, laten we zeggen, de eerste schijf van de 20.000 euro voor het vakonderwijs, die oorspronkelijk was ingeboekt, die de Raad niet heeft overgenomen, gecompenseerd. Dus dat betekent dat godsdienstonderwijs en milieueducatie op dat moment buiten beschouwing kon worden gehouden en vandaar dat ze nog steeds hierin zitten.
Maar die zijn veilig?
Die zijn nog steeds subsidiabel op dit moment, anders zouden ze ook niet op deze bijlage nu staan.
Kunnen we starten met de tweede termijn? Wie van de commissie nog? De heer Snakkers.
Nou ja, ik heb er nog even, komt alweer op de beruchte zin uit, maar ik heb er even over zitten nadenken. Want ik zou mij ook kunnen voorstellen dat bedoeld wordt dat op het moment dat er producten en of activiteiten vermeld worden in de regionale NME-wijzer, dat die producten of activiteiten toch in aanmerking komen voor een subsidie van de gemeente. Als dat bedoeld wordt, dan is wel nog de vraag van, dan begrijp ik dat dus deze producten en activiteiten niet bijvoorbeeld vanuit de provincie gesubsidieerd gaan worden. En dan zou het inderdaad voor de hand liggen dat de gemeente wellicht daar een rol in heeft. Maar ik hoor graag nog in tweede termijn of het in die richting moet zoeken. Dank u wel.
Ander lid van de commissie voor de tweede termijn. Nee. Nou, dan kunnen we meteen door naar de wethouder.
Nou, voorzitter, dank voor uw suggestie. Wellicht moeten we hem daar zoeken, maar ik geef u toch eventjes schriftelijk antwoord op uw vraag.
Leden van de commissie, we kunnen concluderen. Ik had begrepen dat dit een bespreekpunt gaat worden voor de Raad. En ik kijk even naar mevrouw Van der Burg. Het gaat dan met name om de subsidie in bijzondere aspecten als bezoek aan de Anne Frankhuis.
Dank u wel, voorzitter. Nee, niet, ook om de deregulering kant. Dus met name wat de Partij van de Arbeid aan te zaken heeft. Maar goed, gedeeltelijk is er al het aantal zaken beantwoord. Maar wij willen het graag als bespreekpunt.
Prima, daarmee is het mooi samengevat, lijkt mij. Het gaat als bespreekpunt naar de Raad.
Ik heb nog even een punt, voorzitter.
Oh, neemt u me kwalijk, mevrouw Jeltes, D66.
Ja, GroenLinks had het ook over de bedragen en zo. Maar het lijkt me toch niet dat dat bij deze verordening aan de orde moet komen.
Wat is wijsheid? Bespreekpunt of hamerpunt? Hamerpunt. Op dat punt. U wilt een bespreekpunt. Prima. Goed. Als zodanig gaat het naar de Raad toe.
Moet wel eerst de schriftelijke beantwoording komen nog, hè?
We zijn nog niet aan het vergaderen, want had ik niet het volgende punt aangekondigd. Punt 11 van de agenda, de nieuwe verordeningen, wet werk en bijstand. U heeft natuurlijk ook allemaal al gezien dat op 22 december de Eerste Kamer zijn goedkeuring daaraan gehecht heeft aan deze wet. Dus we zitten hier niet voor niks te praten. Gast is mevrouw Heemskerk. U heeft even moeten wachten, maar dat mag allemaal op uw cv worden bijgeschreven. Dat geeft allemaal niks. Vraag aan de wethouder weer of er eerst een algemene inleiding op dit agendapunt nodig is.
Nee, dat is niet nodig, want ik denk dat de algemene inleiding al door mevrouw Van Heemskerk gedaan is in december. En we gaan hiermee door. Ja.
Prima. Wie van de leden van de commissie? Ja, nou kijkt iedereen natuurlijk naar... Nou, mevrouw Jeltes, die staat echt te popelen.
Okay. Nou, ik heb niet zo heel veel te zeggen. Het zijn natuurlijk vooral technische aanpassingen. En de wet kunnen wij niet veranderen. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat de cliënten precies weten wat er aan de hand is. U heeft ook communicatie opgenomen. En ja, daar zou ik toch wel erg veel aandacht voor willen vragen. Want er komt heel wat nieuws op mensen af. En verder zullen wij dit gewoon zo moeten aanpassen, neem ik aan.
Ik dank u wel. Meneer Snakkers.
Ja, voorzitter. Ook de CDA-fractie heeft geen vragen of opmerkingen over de nieuwe verordening, of beter gezegd de aanpassingen ervan. Wel wil ik opgemerkt hebben dat we ons kunnen voorstellen, dat we ons realiseren dat de aanscherping van de verschillende bestaande verordeningen een hard gelag kan zijn voor sommige uitkerings- en bijstandsgerechtigden. Dat de regering deelname aan de arbeidsmarkt wil bevorderen en de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden wil vergroten, is op zich een goede zaak. Maar we zouden niet graag zien dat uitkerings- en bijstandsgerechtigden en masse in de knel komen. Dat kan niet de bedoeling zijn, ons inziens. Maar dat de regering ervoor heeft gekozen om een huishoudinkomenstoets en een maximale verblijfsduur in het buitenland voor bijstandsgerechtigden in te voeren, daar kunnen we ons best wel wat bij voorstellen. Anderzijds moet ook opgemerkt worden dat het natuurlijk wel een stuk zelfstandigheid en onafhankelijkheid aantast met mogelijk negatieve gevolgen. En dat is wel enigszins te betreuren.
Ik dank u wel, meneer Schuring.
Ik heb weinig toe te voegen aan het betoog van mevrouw Jaltes. Wij zien dit als een juridische aanpassing die noodzakelijk is met het oog op veranderde wetgeving. En wij dienen zonder meer te volgen naar ons idee. Dus dat doen wij.
Dank u wel, meneer Schuring. De heer Roemers.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik begrijp de volgorde die door het college gekozen is om eerst met technische aanpassingen te komen, want die zijn nou eenmaal noodzakelijk per 1 januari. Dus het is eigenlijk onvermijdelijk om die 26 januari in de Raad vast te stellen. Maar het waren natuurlijk veel mooier geweest als hiervoor gelegen had, ook het beleidsplan. Want hoe wordt nu ingevuld dat mensen verplicht kunnen worden, als ze een uitkering hebben, om maatschappelijke nuttige activiteiten te vervullen? Als je dan kijkt bij de toelichting, dan staat er verder niks wat daarmee bedoeld wordt. En ik denk toch dat het college, of in ieder geval de ambtenaren, daar een bepaalde voorstelling van hebben. Wat je ook kunt nagaan, is dat het participatiebudget te klein is om de sluitende aanpak die tot nog toe door deze gemeente gevolgd is te blijven volhouden, tenzij er veel geld uit andere hoeken, uit algemene middelen, naar dit onderdeel gesluist zou worden. En dat betekent dus wel dat ik behoefte eraan gehad zou hebben, maar ik begrijp gewoon uit tijdsdruk dat het zo gelopen is als het gelopen is, en daar maak ik ook niemand een verwijt van. Want als ik wethouder was geweest, had ik precies dezelfde volgorde gekozen. Als ik in het ambtenarenapparaat had gezeten, had ik ook precies dezelfde volgorde gekozen. Dus eerst gewoon die verordeningen maken die gewoon juridisch noodzakelijk zijn, omdat je anders niet kunt functioneren. Maar ik verwijt het meer aan het kabinet in feite, dat ze zo laat met die plannen komen. Hè, dat er eind december door de Eerste Kamer iets goedgekeurd wordt wat per 1 januari door de gemeente ingevoerd moet worden. Omdat ik de mensen hier binnen de gemeente verwijten maak. Maar ik zou toch heel graag willen dat op niet al te lange termijn dat beleidsplan voor ligt. Want daar moet de Raad dan keuzes maken ten aanzien van sluitende aanpak, ten aanzien van wat zijn nuttige activiteiten. Nou, en zo zijn er wel een aantal meer dingen waar toch de gemeente enige vrijheid heeft om zelfs zijn beleid te bepalen. Dank u wel.
Ik dank u wel, meneer Roemers. Mevrouw Stegmeijer misschien.
Geen bijzonderheden.
Westen nicht neus heet dat, geloof ik. Hè? Mevrouw van den Burgt.
Dank u wel, voorzitter. Ja, even aansluitend op wat de Partij van de Arbeid zei. De besluitvorming in Den Haag heeft zo lang op zich laten wachten. En zelfs landelijk gezien waren er ook berichten dat gemeentes daar nog niet op inspelen. Ze kunnen het wel invoeren, maar als het nog niet wettelijk vast ligt, dan. Dus het ligt echt in dit geval aan Den Haag. Als GroenLinks hadden wij alleen even een vraag over, want er is dus een verscherpte jongerenregime en daarmee de afschaffing van de WEI. Dat ze dus zelf aan de slag moeten, 4 weken. En dat er voor bepaalde groepen dan uitzondering maken, een extra bijstand ter overbrugging zou zijn. Dus daar zouden we graag antwoord. En of dit dus nog verder extra werk oplevert voor de sociale diensten. En op pagina 3 onder financiële aspecten. De financieringssystematiek verandert niet. Is dat ook niet nodig dan? En ten tweede, de extra kosten voor uitvoering. Dan zal daar dus ook extra kosten voor worden gemaakt. Tot zover even in het eerste termijn.
Meneer de Wetter.
Voorzitter, ik trek me de kritiek even niet aan vanuit het kabinet voor de late... We zullen het doorgeven.
We zullen het doorgeven.
Ik zou toch mevrouw van Heemskerk even willen vragen voor de toch wat technische vragen die hierin gesteld zijn. Via de voorzitter.
Goed, nou bedankt in ieder geval dat ik hier ook ondersteuning kan bieden en antwoord kan geven op de vragen. Mijn collega's zijn gisteravond in Haarlemmerliede en in Heemstede allebei aanwezig geweest. Dus drie beleidsmedewerkers verdelen zo mooi hun taken. Vraag van D66. Klanten moeten weten waar ze aan toe zijn. Nou, we hebben vorige keer had ik al gezegd dat die week dat ik hier was, persberichtje stond in de plaatselijke krantjes. Op de homepage van de IAZ-website heeft informatie gestaan. En we hebben 30 december hebben we een nieuwjaarswens met slecht bericht op de deurmat doen vallen. Waarin we uiteen hebben gezet wat de wijzigingen zijn. En aangegeven dat de doelgroepen wie het betreft uitgenodigd zullen worden. Daar zullen we eind januari mee gaan starten. Het is nog niet zo dat iedereen in paniek de eerste week van januari heeft gebeld van god, wat betekent dat dan voor mij? Dus de onrust valt nog mee, maar inderdaad, als we aan het uitzoeken zijn wat de gevolgen zijn voor een behoorlijke groep, dan denk ik dat ze dat nog niet overzien en zullen dat inderdaad slecht nieuwsgesprekken gaan worden. En ook in het beleidsplan wat we in concept al klaar hebben, hebben we ook ingestoken om die mensen te kijken of we die mensen een extra handje kunnen helpen bij reïntegratie.
Dus een interruptie van de heer Roemers op dit punt.
Ja, wat u net zei, dat bracht me op het idee. Gaan jullie ook met terugwerkende kracht werken? Want deze dingen gelden nu van 1 januari. Stel, je hebt een kind in huis van ouder dan 18, die 600 euro bij Take 5 verdient in Zandvoort. Gewoon officieel. Die mevrouw, zijn moeder, die heeft gewoon bijstand. Maar daar komen jullie achter op 31 maart, zeg ik maar even, hè? Gaat dan inderdaad die 3x600 van januari, februari, maart teruggevorderd worden? Hoe gaat dat dan?
Nee, het is zo dat iedereen die op 31 december in de uitkering zit, een overgangsrecht heeft van 6 maanden. Dus alle aanvragen ook voor bijzondere bijstand. Als iemand in maart nog bijzondere kosten heeft, dan beoordelen we hem zeg maar nog als ware die gewoon op 31 december alleenstaande. Maar we hebben hem wel ergens in eind januari, begin februari verteld dat als de situatie zo blijft met dat verdienende kind, dat op 1 juli ze samen een uitkering moeten aanvragen. En dat ze dan dus in plaats van 600 van de zoon en 900 die zij nu heeft, dat ze samen dan voor 1300 euro het moeten gaan doen. Dus dat is overgangsrecht wat van toepassing is. Ja. Vraag van de CDA. Ja, de huishoudinkomenstoets, dat wordt inderdaad een hele pijnlijke. De PvdA, technische aanpassing. Het beleidsplan, zeg ik net, is in concept klaar. We hebben wel, maar ik voel hier een andere behoefte, maar we hebben wel bij de beleidsvisie participatie 2010 tot en met 2012 hebben we gezegd dat het beleidskader is dat het budgetair neutraal geschiet. U heeft dat als commissie of als raad heeft u de beleidsvisie toen geaccordeerd. En u heeft aan het college de bevoegdheid gegeven om jaarlijks met een uitvoeringsprogramma of beleidsplan te komen. Dat maakt het college zelf. Die heeft in principe in de visienota daar de beslissingsbevoegdheid op gekregen. En het zou puur ter informatie naar de raadscommissie gaan. Als u nu zegt dat door toch de financiële nood die er gekomen is. Hè. We horen het net aan het onderwijs, het wordt allemaal minder. Dus hadden we eind 2009, toen we die nota hadden, hadden we kunnen voorzien dat voor 2012 het alles al zo slecht zou uitpakken. Als u zegt van nou, ik wil daar wel graag toch ook een stem in hebben, dan zouden we het als een A-stuk of ja, als een raadstuk kunnen inbrengen. Maar dat zouden we even met de wethouder of het agendacommissie even moeten bekijken. Maar als het een college is, kan u het natuurlijk altijd agenderen. Maar als het ter besluitvorming al in het college is, dan is het meestal mocht het naar de maaltijd. Maar... Dus dat zouden we kunnen doen. Het participatiebudget is inderdaad gekrompen. Waarom we niet eerder konden komen met het stuk is ook omdat we graag de meeneemregeling van 2011, of de reserveringsregelingen heet die eigenlijk sinds het participatiebudget er is. We mogen 25% van het budget wat we over hebben in 2011, mogen we meenemen naar 2012. Omdat we barre tijden aan zagen komen, hebben we ook in 2011 al effectief gekeken naar de besteding van het participatiebudget. En kan ik aangeven dat inderdaad het volledige 25% op het budget van 2011 meegenomen kan worden naar 2012. Waardoor het dus niet zo heel erg somber nog is in 2012. En we dus nog best wel wat kunnen doen. Maar ja, wie en wat, dat gaan we uitwerken. Ook de tegenprestatie komt daarin. Vorige keer in de presentatie heb ik al aangegeven dat toch het collectief organiseren, sneeuwbladeren, dat best een hele bedoeling is. Je moet zorgen voor een arbeidsongeschiktheidsrisico. Je moet zorgen voor een aansprakelijkheidsrisico. Nou, dat soort dingen moeten we nog afwegen. Het neigt meer, als we het nu ook op vrij korte termijn moeten regelen, en dat zie je ook in de landen wel, dat gemeenten gewoon aan de klant vragen wat voor tegenprestatie hij denkt te gaan leveren. En dan zou je het kunnen inregelen door naar vrijwilligerswerk te geleiden. We hebben hier in Bloemendaal sluit aan bij het vrijwilligerscentrale Haarlem. Je hebt een speciale, op de website, speciale vacaturebank Bloemendaal. Nou, daar kijken wij al regelmatig op met klanten. En dan leg je ook de verantwoordelijkheid, als ze dus via die vrijwilligersorganisatie daar binnenkomen, leg je die verantwoordelijkheid van die aansprakelijkheid en die arbeidsongeschiktheid ook bij de organisatie die daar al voor gesubsidieerd wordt. En dat is dan op de korte termijn ook wat beter te regelen zonder al te veel risico's. Maar we zijn nog aan het kijken of dat dan niet heel veel risico's met zich meebrengt. Maar ook dat zal dus als instrument in het uitvoeringsprogramma of in het beleidsplan terechtkomen. De zoektijd. Daar zou een vraag van GroenLinks. Daar zou extra bijstand voor moeten komen. Hè. Een jongere komt zich melden. Maar op grond van artikel 41 mag die officieel pas een aanvraag voor algemene bijstand doen na 4 weken. Je kan hem dan dus ook geen voorschot geven op grond van die algemene bijstand. Een oplossing zou zijn om dat te doen in de vorm van een overbruggingsuitkering vanuit de bijzondere bijstand. Dat beoordeel je individueel. Het Rijk heeft zelf aangegeven dat eigenlijk alleen maar is voor de jongeren. Asielzoekers die uit een AZC komen en inderdaad helemaal geen inkomen of niks hebben kunnen verwerven. En ook waar eigenlijk ook de zoektijd een farce voor is. Want als ik mijn consulenten zie in een spreekkamer met mensen die net uit een AZC komen, we weten allemaal dat de procedures allemaal wat korter worden. Dus als iemand hier 4-5 maanden in Nederland is en hij komt uit Afghanistan, dan kan je er echt helemaal niks mee. En dan heeft zo'n 4 weken zoektijd in feite ook heel weinig effect. Dus die zullen we dan in het kader van bijzondere omstandigheden, individuele beoordeling, een overbruggingsuitkering geven gedurende die zoektijd. De financiering verandert niet. Dat betekent dat inderdaad gewoon de kosten zeg maar, van de bijstand qua vergoeding vanuit het Rijk hetzelfde blijven. Er zijn inderdaad geen extra uitvoeringskosten meegekomen. Maar we proberen met de huidige bezetting met wel wat extra uren ambtelijke inzet op beleid wat we de afgelopen maanden hebben gehad. Wat betaald is uit de uitvoeringskosten inburgering. proberen we het voor elkaar te krijgen. En, nou, het lijkt sowieso natuurlijk inderdaad iedereen spreken wie tot de doelgroep van de huishoudinkomenstoets gaat behoren. Dat zijn zeg maar zo'n 60, 70 dossiers, maar we hebben iets van 10 mensen, dus dat is op zich wel te behappen.
Maar mag ik u even, maar er zijn toch in wezen extra uitvoeringskosten? Ik bedoel, op het moment dat je zegt dat je naar huishoudinkomens gaat kijken, dus andere volwassenen die daar ook in datzelfde huis bivakeren, dan heb je toch informatie nodig van de Belastingdienst, lijkt mij, om dat na te gaan, of niet? Als ze naar een huishoudinkomen kijken en er zijn kinderen boven de 18 die in hun vrije tijd bijverdienen en die moeder van die kinderen die krijgt bijstand, dan heb je toch informatie van de Belastingdienst nodig om te weten of iemand extra bijverdient?
Nou, we kunnen dat nu al zien in het SUWINET. Dus wij zijn nu van onze klanten die nu in de uitkering zit, kunnen we via het SUWINET hebben we een inkijk. Kunnen we kijken wie er tot dat huishouden behoren. Want in het SUWINET kun je GBA bekijken, je kan RDW bekijken, je kan inkomen bekijken. Dus daar hebben we de Belastingdienst niet voor nodig. Die check doen we eigenlijk bij elk onderzoek. Dus het enige wat we dus nu moeten doen, is dat we heronderzoeken die we normaal door het jaar heen doen, die moeten we nu in een tijdpad van maximaal 6 maanden moeten we die uitgevoerd hebben.
U begrijpt met mijn vraag dat ik dacht dat het een stuk ingewikkelder was. Ik wist niet al dat het zo eenvoudig was.
Ja, het wordt nog steeds makkelijker gemaakt.
Het leven kan simpel zijn. Gaat u door, mevrouw Heemskerk?
Nou, ik denk dat ik door, in eerste instantie door de vraag heen ben.
Prima. Dan kunnen we doorgaan naar de tweede termijn. Wie van de leden van de commissie? Wederom alleen maar blijde gezichten. Dat betekent dat we tot een conclusie kunnen komen dat dit stuk als hamerstuk naar de raad kan gaan als ik zo iedereen bekijk. Overwegend het feit dat het deels technische aanpassingen zijn. Maar we hebben natuurlijk ook uw zorgen gehoord. Maar ik zie dat de heer Roemers nog een ingeving krijgt. Meneer Roemers.
Nou ja, wat ik wel zou willen, maar ik weet niet of dat dan per se in de raad zou moeten plaatsvinden. Wat ik wel heel graag zou willen, dat, laten we zeggen, op vrij korte termijn dat beleidsplan in de commissie en in de raad komt. Die toezegging zou ik wel van de wethouder willen hebben op dit moment. Want dat vind ik wel even van belang, want dat maakt natuurlijk toch, dat geeft eigenlijk de speelruimte aan die men heeft om al deze technische regelingen uit te voeren.
Maar dat staat los van dat staat los van deze verordening, neem ik aan. Maar die toezegging is, meen ik, gedaan.
Nee, maar ik wil wel graag het nu even vastgelegd hebben.
De wethouder?
Nou, wat ik van mevrouw Heemskerk begrijp is, het is een collegebevoegdheid die inderdaad het beleidsplan vaststelt en niet de raad. Ik zou u dan veel meer willen voorstellen om, net wat wij ook met andere punten doen, het wel degelijk hier in de commissie te brengen, maar dan echt tegen informatie en oriëntatie te doen.
Ja, ik weet niet of die beslissing waar mevrouw Heemskerk, ik ben niet zo lang in deze commissie, maar die beslissing staat mij niet helder voor ogen, maar ik was even verbaasd dat de raad dit toch niet onbelangrijke onderwerp gewoon, terwijl het niet per se noodzakelijk is, als bevoegdheid bij het college legt. Want ik vind dat er nogal al in zo'n beleidsplan belangrijke dingen bepaald gaan worden. Hè? Wat is nuttige arbeid en andere dingen. Dus het lijkt mij logisch dat die dingen in de raad, of althans in de commissie en vervolgens in de raad besproken worden. Maar goed, dat is meer een particuliere mening en die in strijd is met eerdere besluitvorming, begrijp ik. En
voorzitter.
Mevrouw Jeltes had even een punt aanvullend hierbij en dan kom ik bij u. Nee, u krijgt echt een beurt. Mevrouw Jeltes.
Nee, zoals mevrouw Heemskerk ook al zei, toen wij dat besluit namen, konden we niet bevroeden hoe de wetgeving zou veranderen. En er zijn nu toch wel hele belangrijke dingen veranderd. Dus ja, ik denk dat het nu toch wel zaak is dat we dat als raad bespreken. Want ik kan zo ook niet de consequenties ervan overzien. En natuurlijk hebben we die bevoegdheid overgedragen, maar de situatie is veranderd.
Meneer Schuring?
Mijn suggestie is om het los te koppelen en ons nu uit te spreken over wat nu voor ligt. En dan indachtig de opmerking van de heer Roemers uit te spreken dat wij voor onze volgende vergadering het beleidsplan geagendeerd willen zien. En dan kunnen we in die volgende vergadering zien hoe we daarbij omgaan en hoe de bevoegdheden liggen. Maar dan vertragen we het een niet met het ander.
Het was mijn bedoeling ook niet hoor, om dit te vertragen en geen hamerpunt van te maken. Het was alleen mijn bedoeling om nu even goed vast te leggen hoe dat met het beleidsplan verder gaat.
Goed, dan kunnen we de eindconclusie trekken. Dit punt gaat als hamerstuk. Sorry, wettelijk ontbreek ik u.
We zitten even over de procedure te spreken, ja. Want u zegt de volgende vergadering ligt het beleidsplan hier in de commissie. Ik weet niet of we dat gaan redden daarin. Dus ik,
nou, als ik
in een van de volgende vergaderingen zou ik willen voorstellen.
Ja, op de ambtelijke of als ik de procedure zie, dan zou ik het nu al aangeleverd moeten hebben voor het college. Want dan heeft u het volgende maand in de commissie. Dus de aanlevering is lastig. Maar goed, wij kunnen met een week of drie, uiterlijk 4 weken, want het gaat ook nog langs de cliëntenraad. Kunnen wij het in het college hebben. En dan ja, is het of u het eerder zonder de hele procedure al in februari in de raad wil hebben. Ja, dat is dan aan de agendacommissie. Maar anders wordt het maart.
Ja. Maart.
Oké, okay, dan is de eindconclusie dat we het toch het losse kop van elkaar zien. Dit aspect kan als hamerpunt naar de raad. En we krijgen tafel bij je oriëntatie informatie krijgen we de beleid.
Nou voorzitter, ik denk, en dat kan ik dus meegeven, ik vertelde net, het is een officiële, waarschijnlijk een wettelijke mandaat, wat een college, wat was niet wettelijk. Ik vind het een dermate belangrijk punt dat naast alle financiële rioolzaken ook wel eens een keer dit soort zaken inderdaad besproken mogen worden.
Ja. Goed, dus als...
Het zou eind maart kunnen, want ik zag aan het gezicht van de heer Dubbe dat het niet eind februari kan.
Maart, april, hoor.
Nee, februari kan het sowieso niet, want dan zou, mevrouw Heemt krijgt gelijk in, dan zou het gisteren behandeld moeten zijn in BMW. Dus.
Nee, dat kan niet. Maar eind maart, is dat een optie?
Ja, het ligt een beetje aan de aanlevering, maar als dat past in onze termijn, in uw eigen termijn, dan
gaan we. Goed, waarvan akte? Dames en heren, dan kunnen we ook dit punt van de agenda kunnen we afsluiten. Mijn hartelijke dank voor de beantwoording door mevrouw Heemskerk. Gaan we over naar het volgende blokje. En als eerste punt hebben we informatie over regionale samenwerkingsverbanden. Wie van de collega's die hierover gaan, kan ik daarover het woord geven? Nee. Dan... Punt 13 van de agenda, mededelingen van het college. Ik kijk naar links.
Ik heb op dit moment geen actuele mededeling.
Ja, dan zitten we bij de sluiting. Het is nog aardig vroeg. Ik hoop toch dat u nog een zinvolle invulling kunt geven van uw avond, ondanks het vroege tijdstip. Ik dank u allemaal zeer voor uw inbreng. Wel thuis en morgen gezond weer op.